Ik denk dat het een hele uitzichtloze periode was waarin ik mezelf helemaal afsloot van de buitenwereld.
Hallo en leuk dat je luistert naar de NL Tennis podcast, gepresenteerd door Marcelle Mesker en mijn naam is Jan-Willem de Lange. Geen actuele tennisontwikkeling op het programma dit keer. In plaats daarvan een bijzonder gesprek over, dat wel, een urgent onderwerp. Urgent in de tenniswereld, maar ook zeker daarbuiten. Centraal deze aflevering staat mentale gezondheid met in de hoofdrol een groot kampioen.
Want de gast is Jiske Griffioen. Een grote Nederlandse naam uit het internationale rolstoeltennis. Met een cv waar je u tegen zegt. Ik pik er maar een paar dingen uit. Paralympisch kampioen, meervoudig Grand Slam winnares. Nederlands Paralympisch sporter van het jaar in 2015. En Jiske stopte in 2017. Officieel vanwege motivatiegebrek. Maar er speelde veel meer. En in deze podcast legt Griffioen uit wat destijds nu de ware reden was.
Ja, ik zal de context nog even toelichten. Een paar weken geleden verscheen Griffioen in een reclamespotje voor het ABN AMRO Open. Het was een heel mooi filmpje van een halve minuut. En het thema, de obstakels die Griffioen allemaal heeft moeten overwinnen in haar leven. Griffioen is een overwinnaar. Dat was de boodschap. Aan zich een intrigerend zinnetje natuurlijk, maar ook eentje die vragen oproept. Namelijk, wat dan? Hoe dan? Wanneer? Een goed moment dus voor een gesprek met Jiske. Een gesprek dat ik samen heb gevoerd met Jan Kooijman, met wie ik altijd video's mag maken tijdens het ABN AMRO Open. Het is een bewogen gesprek geworden, zo gaan we nu horen. De vragen komen van Jan Kooijman.
Jiske, neem me nog eventjes mee naar je grote successen van halverwege de jaren 10.
Ja, dat waren voor mij hele mooie jaren. Ik denk dat ik heel lang al een goede tennisser was, maar eigenlijk op de grote podiums dan elke keer net niet haalde. En dat sloeg eigenlijk om in begin 2015. Toen won ik mijn eerste Grand Slam titel in het enkelspel bij de Australian Open. En dat was eigenlijk het begin van een hele mooie periode. Er volgden meer Grand Slams. Ik werd nummer 1 van de wereld. En uiteindelijk in Rio 2016 bij de Paralympische Spelen haalde ik ook mijn eerste gouden medaille in het enkelspel. En dat was op dat moment mijn hoogste doel wat ik toen voor mezelf gesteld had. Dus ja, eigenlijk alles viel daar samen en dat waren prachtige jaren en heel erg genieten. Ja, ik was best wel een beetje een laadbloeier ook, want dat was rond mijn 30ste. Dus ja, dat was het begin van een hele mooie periode en intens van genoten.
Hoe ging jij om op dat moment eigenlijk? Zat je in een roes dat je dat beleefde? Had je last van zenuwen of stress? Of had je een team om je heen dat je begeleidde? Hoe ging jij om met de druk van eigenlijk die prestaties behalen?
Nou, ik denk eigenlijk juist door die eerste slam winnen en eindelijk voor mezelf ook een keer bewijzen dat ik echt op het grootste podium de beste kon zijn. Daardoor viel er heel veel van me af. Dus ik voelde me eigenlijk een soort van bevrijd dat ik het ook op het grootste podium kon. En het verschil tussen kan ik het of ja, ik kan het, dat is voor jezelf mentaal heel erg groot. Dus het voelde voor mij echt als een bevrijding. En ik heb daarna dus eigenlijk niet echt ervaren dat er meer druk kwam. Voor mezelf kwam er eigenlijk minder druk.
Ik ben nooit een topsporter geweest, maar ik heb wel op topniveau gedanst. En ik sta nog steeds in het theater. En dan weet ik van mezelf dat als ik op een podium sta en je hebt iets gedaan waar je zelf heel blij van bent dat dat goed gelukt is. En er is een publiek dat jou daarvoor beloont en je krijgt applaus. Ik weet een beetje wat dat gevoel is. Maar kun jij mij meenemen naar het gevoel wat jij had op het moment dat je die successen beleefde? Hoe heb je dat ervaren? Wat voelde je van binnen?
Ontzettend veel blijdschap dat het harde werken er eindelijk dan uitkwam en soms ook wat opluchting. En dat is niet zo'n fijne term, maar soms ook opluchting van het valt een keer wel de goede kant op. Maar ook weer heel veel extra motivatie om het weer beter te willen doen, om nog meer te willen winnen, om de lat nog hoger te leggen in plaats van twijfels. Het gaf mij ook heel veel brandstof om juist nog harder te werken.
Dat geeft een enorme ambitie aan. Want je zou ook kunnen zeggen, ik was zo blij, ik liep met mijn hoofd in de wolken en met een continue glimlach op mijn gezicht.
Ja, dat was er wel. En ik was er wel intens van aan het genieten. Maar ik ben altijd iemand die heel snel de lat weer hoger legt. En soms misschien ook niet genoeg van succes geniet. Want ik ben bijna alweer met het volgende bezig en wat nog beter kan.
En als je nu terugkijkt op die jaren, is dat dan eigenlijk dat laatste wat je zegt? Is dat iets waar je van zegt van, goh, dat zou ik nu misschien anders ervaren of doen?
Nou, ik trap nu weer in dezelfde valkuil eigenlijk. Dus dat is blijkbaar iets wat erin zit. En soms mag ik wel even meer stilstaan bij wat ik nu alweer bereikt heb. En ben ik vaak ook alweer bezig met de volgende doelstelling.
En dan het leven op zo'n tennistour is ook best eenzaam, kan ik me voorstellen, af en toe. Omdat je bent van het ene toernooi naar het andere aan het reizen. Je bent zoveel weg van huis. Je bent keihard aan het werk, veel in vliegtuigen, vermoeidheid lijkt me. Kun je daar iets over vertellen? Gaf je dat een plekje in die jaren van je grootste successen? Of ging je daar gewoon volledig aan voorbij in die tunnelvisie naar nog meer succes?
Ja, ik zit natuurlijk al heel lang in dat wereldje. Ik draai al heel lang dat circuit. Dus het is ook iets wat er voor jouw gevoel eigenlijk gewoon allemaal bij hoort. De jetlags, de eenzaamheid, de blessures, de tegenvallers. Ja, ik ben daar van jongs af aan mee opgegroeid dat onderdeel is van het tennisleven. Ik denk wel dat op de momenten dat het goed gaat en je haalt al die successen, dat het allemaal makkelijker te dragen is. En juist op de momenten dat het tegen zit, slecht gaat, resultaten vallen tegen, dan gaat dat ook allemaal zwaarder wegen. Dus juist als je successen behaalt, dan neem je dat allemaal makkelijker voor lief en dat hoort er gewoon bij.
En toen op het moment dat je eigenlijk die slams won, nummer 1 van de wereld, Olympische Spelen, eigenlijk je hebt bijna je hele bingo-kaart was vol, zou je kunnen zeggen. Volgden wat jaren waarin je eigenlijk iets minder de grote toernooien won. Hoe heb je dat ervaren? Was dat moeilijk? Had je nog steeds dezelfde honger naar succes? Of
bedoelde je in 2017? Ja. Want eigenlijk na de Spelen ging het nog best wel heel erg goed. Ik won nog de Masters. Ik deed in Australië wel goed, maar ik verloor de finale van Yuka Kamiji, wat ook gewoon een goede concurrent was. Dus op dat moment draaide ik eigenlijk nog best wel heel erg lekker.
En toch is er op een gegeven moment eigenlijk iets in jouw leven gebeurd, waardoor je er eigenlijk best een poos uit bent geweest en waardoor je nu terugkomt. Kun je vertellen wat er gebeurde?
Ja, eigenlijk hoe we het nu als we terugkijken een beetje omschrijven, heb ik een beetje kortsluiting in mijn hoofd gekregen. En ging wel nadenken over thema's van het leven waar ik een beetje op vastliep. Dus dat kan je bijna een beetje vergelijken met een psychose. Die gedachten gingen mijn leven zo beheersen. En ik werd daar zo somber van dat ik eigenlijk niet meer kon functioneren. En ik heb het nog wel een tijd geprobeerd op de tennisbaan. Maar uiteindelijk moest ik echt eerst voor mezelf gaan zorgen. En hebben we besloten een punt achter mijn carrière te zetten toen.
En over welk jaar hebben we het dan?
2017.
Dat was 2017?
Ja.
En was dat eigenlijk een plotseling moment dat soort gedachten jou eigenlijk een beetje overheerste? Of was er een bepaalde trigger die er was?
Niemand heeft het zien aankomen. Ik was eigenlijk zat heel lekker in mijn vel. Ik was nog steeds lekker aan het tennissen. Maar ik was een boek aan het lezen. En daar kwamen wat thema's in voor die te maken hadden met de eindigheid van het leven. En daar ging ik gewoon veel te veel over nadenken. En ik werd ineens heel bang om dood te gaan. En draaide daar zo op vast dat ik eigenlijk de hele dag alleen nog maar daarmee bezig was. En ja, een beetje in een depressie wegzakte. Wat niemand ook ooit bij mij verwacht had. Ik stond eigenlijk altijd heel vrolijk in het leven en heel positief. En ik zat altijd wel in een rolstoel, maar iedereen zei altijd van ja, maar er zit een goede, sterke kop op. Dus dat ik mentale problemen zo zou krijgen, had eigenlijk niemand zien aankomen.
En was het een fictieboek of een non-fictieboek?
Fictie.
Fictie?
Ja.
Wil je de titel delen of hou je dat liever voor jezelf?
Ik hou het liever voor mezelf, ook omdat ik toen wel contact heb gehad met de schrijver en de schrijver er eigenlijk nu niet bij wil betrekken.
Wat voelde je toen je zo depressief was?
Ja, ik denk dat het een hele uitzichtloze periode was, waarin ik zo vast zat in mijn gedachten, zo somber werd, dat ik eigenlijk heel veel moest huilen, niks meer wilde ondernemen, eigenlijk ook niemand meer wilde zien en mezelf helemaal afsloot van de buitenwereld. Dit zijn echt maanden geweest waarin er ook voor familie en vrienden geen contact meer met me te maken viel. Het was alsof het lichtje echt was uitgegaan. Een deel daarvan was ik bij mijn ouders, totdat het ook voor mijn ouders eigenlijk onhandelbaar werd. En ze zich zulke grote zorgen gingen maken dat ik ook wel opgenomen ben geweest in het ziekenhuis.
Wat gebeurt er dan als je depressief bent?
Ik denk dat in het ziekenhuis werd er voor mij gedacht, werd bepaald wanneer ik moest gaan eten, wanneer ik naar de dagbehandeling moest, wanneer ik wat moest doen, omdat ik zelf eigenlijk niks meer ondernam.
Heb jij het gevoel dat je jezelf wel nu weer helemaal terug hebt gevonden?
Ik heb het gevoel dat ik delen van mezelf weer heb teruggevonden. En ik kan echt wel zeggen dat er dagen zijn waarop ik me echt weer de Jiske voel van daarvoor. Maar het heeft ook wel heel veel impact op me gehad. Ik ben ook wel echt toen, ja, weet je, alles kwijtgeraakt. Mijn hele carrière, mezelf. Moest echt weer helemaal van nul af aan met alles beginnen. Met mijn hele leven opbouwen, weer structuur vinden. Weer kleine puntjes van hoop, lichtpuntjes waar ik me aan vast kon houden dat het toch weer beter zou worden. En dat is wel een hele lange weg geweest. En ik denk wel dat het wat littekens achterlaat.
Op het moment dat zoiets je overkomt, weet je dan gelijk dat het helemaal mis is? Of weet je, het is net als met bijvoorbeeld griep krijgen. Dan kun je met terugwerkende kracht bijna zeggen, oh, ik werd daar eigenlijk al ziek, weet je wel? En dit is natuurlijk iets totaal anders, maar kun jij zelf een soort van pinpointen van wanneer je wist van, oh, nu is het echt wel helemaal mis met me?
Ja, ik denk dat het moeilijke is dat ik ook een heel deel van die periode ben ik kwijt. Alsof mijn brein een soort van, ja, me beschermd heeft tegen die zware periode. Ze hebben meerdere behandelingen geprobeerd. Ik heb ook meerdere medicaties gehad, waar ze dan soms weer vanaf werd gestapt en er werd weer wat anders geprobeerd. En uiteindelijk heb ik shockwave-therapie gehad. Dat is een behandeling onder narcose, waarbij ze gewoon, ja, eigenlijk een shock aan de hersenen geven in de hoop daar de processen iets te veranderen. En daar kreeg ik op een gegeven moment heel veel geheugenverlies van. Dat is ook waarom ik een groot deel van die periode kwijt ben. Toen zijn ze uiteindelijk met die behandeling gestopt. En vanaf dat moment ging het eigenlijk beter. Alsof het lichtje weer langzaam aanging. Ik denk wel dat als je mijn ouders en mijn familie en mijn vrienden erover zou interviewen, die hebben het heel bewust meegemaakt. Ik denk dat zij met meer emotie erover die periode praten dan dat ik doe, omdat ik het grootste gedeelte van die periode gewoon helemaal is gewist. Wat ik wel heel moeilijk vond, was toen ik eenmaal weer, het lichtje ging weer aan, maar was wel het besef, ik ben mijn hele carrière kwijt. Ik moet weer helemaal opnieuw een bestaan opbouwen. Mijn relaties met vrienden en familie waren weer onwennig, want die waren heel bang dat ik weer terug zou vallen. En ja, gewoon Jiske weer opbouwen tot wie ik nu ben, dat is voor mij de moeilijkste periode geweest.
En dat deel dat je kwijt bent, ik kan me wel voorstellen dat je daar met familie of je ouders of hè, naasten over gesproken hebt. Of naar nieuwsgierig naar was. Wat vertellen ze jou dan daarover? Was jij echt een heel andere Jiske?
Ja, we hebben het er niet veel over gehad. Eigenlijk hebben zij het omschreven van, je was er gewoon helemaal niet meer. Je stond een soort van buiten de werkelijkheid.
Kun jij nog iets terughalen van die momenten dat je dat onderging? Of dat is echt ook een onderdeel van wat weg is?
Nee, dat is echt een groot onderdeel van wat weg is. En op een gegeven moment kreeg ik zoveel last van geheugenverlies dat ze de behandelingen gestopt hebben. En dat was eigenlijk het moment waarop het beter ging.
Wauw.
Ja.
Op het moment dat het beter ging, zat je toen nog in de kliniek?
Ja.
Wat gaf jou op dat moment de kracht en of ook misschien de hoop om weer langzaam te bouwen naar iets wat lijkt op een positiever leven misschien?
Ik merkte, ik had toen veel dagbehandeling en de ene keer was dat fysieke therapie, dus dan gingen we echt sporten en de volgende keer gingen we wandelen en soms gingen we koken en nou, verschillende soorten activiteiten. En op een gegeven moment merkte ik weer dat ik gewoon in het hier en nu was en aan het genieten was van wat ik op dat moment aan het doen was. En dat was voor mij het moment van, hé, het kan dus toch nog. En hier moet ik mee verder, want dit is denk ik de uitweg. Door gewoon weer op te gaan in de activiteiten waar je op dat moment mee bezig bent. En dat heb ik aangegrepen en daar ben ik mee verder gegaan.
Hoe lang heb je uiteindelijk in een kliniek, heb je in een kliniek verbleven?
Een aantal maanden.
Dat is best lang.
Ja.
En is er dan een moment waarop je echt het is natuurlijk in overleg met je behandelaars en je psychologen, maar is dat een voorspelbaar moment dat je dan weer naar huis kan? Of hoe heb je dat beleefd? Want het is heel anders om in een kliniek te zijn waar je continu onder controle staat en om weer naar huis te gaan. Lijkt me ook wel heel spannend misschien. Om dan weg te gaan uit zo'n kliniek. Want dan moet je het eigenlijk weer een beetje alleen doen.
Ja, dan moet je het echt weer alleen doen. Ik kan me niet echt helemaal meer herinneren of ik dat heel spannend vond. Ik had voor mijn gevoel volgens mij wel echt het gevoel dat ik daar klaar voor was. Wat ik een heel spannend moment vond, want ik ging toen weer werken. En toen op een gegeven moment kwam corona en toen ging de wereld dicht. En toen dacht ik, ja, dan kom ik dus weer veel thuis alleen te zitten. Kan ik dit wel aan? En ik weet dat ik dat een heel spannend moment vond. Maar ook daar kwam ik goed doorheen. Dus dat gaf dan ook wel weer vertrouwen.
Zeker, want hoe heb je dat opgelost? Want het feit dat je zoiets dan een beetje aanziet komen en denkt, oh jeetje, heb je dagen anders ingedeeld? Of wat zocht je op om eigenlijk de positiviteit binnen die periode te vinden?
Ja, toch wel heel erg structuur. En doen wat voor mij goed is. Dus wel toch dat rondje park maken. En dan wel echt opletten dat je bij niemand in de buurt komt. Maar wel dat uurtje buiten blijven doen. En toch daarin je weg vinden. Veel contact met anderen houden. Over dan FaceTime. Mijn werk blijven plannen. Vooral ritme blijven houden. Ik denk dat dat me het meest geholpen heeft.
Wat was de rol die tennis speelde op het moment dat het eigenlijk zo slecht ging met je? Was dat helemaal uit beeld?
Dat was helemaal uit beeld. 2017 Wimbledon, dat is de laatste wedstrijd die ik gespeeld heb. Toen zei mijn toenmalige coach Dennis van Scheppingen ook van, het heeft geen zin meer om de baan op te gaan op deze manier. Wat we toen eigenlijk later in de pers naar buiten hebben gebracht was dat de motivatie er niet meer was, dat het vuur niet meer brandde. Dat was helemaal niet het echte verhaal, maar dat was voor mij op dat moment het makkelijkste verhaal waar het minste vragen over zouden komen. Maar er was dus wel echt iets heel anders aan de hand.
Ja. Was het een beetje eigenlijk ook uit zelfbescherming misschien om niet het hele verhaal te vertellen?
Ja, dat was gewoon de makkelijkste weg. En dat is ook wel gebleken, want iedereen vond dat ook een logisch verhaal. Ik was 31, ik had alles bereikt. Dus eigenlijk ging niemand daar vragen over stellen.
Dat gaf ook wel rust, lijkt me.
Ja.
Of althans, voor zover je dat op dat moment kon voelen. Maar dan eventjes terug naar eigenlijk die periode waar het helemaal eigenlijk misging met je. Je was dus al gestopt. Dus tennis was misschien enigszins afgerond. Maar eigenlijk kan ik me voorstellen dat er ook nog ergens een soort hoop of wens. Of was die ook helemaal, was het de vlam echt wel helemaal gedoofd wat dat betreft? Wat
ja, tennis? Op dat moment stond mijn hoofd helemaal naar niks eigenlijk. Dus ook tennis, dat kwam niet eens bij me op om te kijken of dat misschien weer wat vreugde terug kon brengen. Dat was helemaal een afgesloten hoofdstuk.
En wat was het moment dat je wel weer aan tennis begon te denken?
Ja, ik merkte dat gewoon wel fysieke arbeid me ook weer heel erg hielp om me beter te voelen. En ik ging op dat moment heel veel de gym in. Maar ik vond 5 keer per week in de gym vond ik toch best wel saai. Dus toen heb ik mijn coach van toen, dus ook weer Dennis, gebeld. Of ik misschien een keer kon proberen om weer de baan op te gaan. En te kijken of ik daar dan plezier uit haalde. Of dat ik alleen maar gefrustreerd was. Omdat mijn niveau niet meer was wat het was. Dus dat zijn we gaan proberen. En toen vond ik het gewoon weer heel leuk toch wel om op de baan te staan. En ging ik weer 1 keer in de week tennissen. Maar nog helemaal niet met het idee van, oh, ik ga echt weer een comeback maken. Dat was echt nog heel ver uit beeld.
Hoe lang duurde het? Hoe lang was die periode van gewoon leuk tennissen, lekker een bal slaan, een beetje sporten?
1-2 jaar, denk ik.
En wat zorgde er dan voor dat je toch dacht van, hey, wacht eens even. Kijk, je bent niet de enige die een comeback maakt. Er zijn heel veel vrouwelijke spelers momenteel die natuurlijk een kindje krijgen en terugkomen van tennis. Dat is eigenlijk veel gebruikelijk dan vroeger. Jij hebt iets anders meegemaakt, maar weliswaar, je was er een poosje uit. Wat maakte het in je dat je dacht, ik wil het weer?
Op een gegeven moment werd ik door de toenmalige bondscoach Dennis Porel gevraagd of ik misschien bij het Nationaal Trainingscentrum dan wilde sparren met degene die nog wel competitief waren. En ik vond dat heel erg leuk. Ik dacht, nou, dat wil ik eigenlijk wel doen. En toen had ik het idee dat ik toch nog wel een soort van kon meekomen. En toen begon het idee een beetje te leven. Toen heb ik eerst geprobeerd gewoon een paar toernooitjes te spelen van wat vind ik daar dan eigenlijk van. En toen had ik nog wel het gevoel dat ik gewoon ook op een mooiere manier mijn carrière kon eindigen. Maar wilde ik ook nog wel echt zien waar ik stond. Daarnaast had ik ook nog wel wat elementen in mijn spel waarvan ik dacht, nou, daar kan ik echt nog wel aan werken. Dat kan ik echt nog wel beter doen. Ja, en dat alles bij elkaar opgeteld maakte dat ik toch ineens besloot om het nog een tweede kans te geven.
Ja, heel spannend.
Heel spannend. En op dat moment brak ook dus COVID uit. Dus mijn eerste jaar ging bijna helemaal verloren omdat alles gecanceld werd. Dus toen dacht ik wel, waarom heb ik mijn baan opgezegd? Waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Dus dat maakte het eerste jaar een beetje lastig.
Wauw.
Ja.
Ja, dat zijn dan weer allemaal vragen. En dan snap ik wel dat je zegt van COVID brak uit. En, want dat zijn allemaal dingen. Iedereen struggelde er maar heen, maar niet iedereen heeft meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Dus ben je ooit, nu het weer veel beter met je gaat, gelukkig. Heb je angst dat zoiets terugkomt? Hoe ga je met dat gevoel om? Als je dat
ja, hebt? Die angst is er wel. En het gaat nu al een aantal jaren goed. Het zal, wat ik zei, het laat ook een aantal littekens achter. Het zal altijd een beetje onderdeel van mij blijven.
Want wat zijn de littekens dan?
Ja, de twijfel dat je niet op je hoofd kan vertrouwen. En die heb ik daarvoor heb ik dat nooit gevoeld. Er is nu een beetje angst dat het terugkomt. Maar ik weet eigenlijk nu ook dat het iedereen kan gebeuren. Dus dat de kans dat het bij iemand gebeurt eigenlijk bij iedereen is. En daar ben je wel bewust van. Het maakt wel dat ik beter op mezelf probeer te letten. Dat ik niet bepaalde grenzen overga. Het is ook een van de redenen dat ik ervoor heb gekozen om de Paralympische Spelen over te slaan. Het is niet meer iets. Ik heb er 5 gehad. Ik heb hele mooie dingen meegemaakt. Maar het is niet meer iets waar ik van droom. Maar ik vond het wel altijd heel intens. Ga ik mijn mentale gezondheid nog op het spel zetten voor iets waar ik niet meer van droom?
Heel verstandig, denk ik, toch?
Ja, ook. Dat hoop ik. Dat een goede keuze is. Ja.
En hoe werkt dat? Want bijvoorbeeld in dit geval van jou is het zo dat je eigenlijk bijna heel abrupt en ook onverwachts eigenlijk door iets als een boek lezen, dat je eigenlijk triggerde. Kijk je daar nog in uit van wat je opzoekt qua dingen die je leest of ziet of naar luistert?
Ik heb nog boeken van dezelfde schrijver gelezen daarna. Dus dat ik dat weer aandurfde, dat zegt misschien wel iets.
Dus eigenlijk heb je jezelf daar wel een beetje in getest, zou je kunnen bijna zeggen.
Bijna, ja. Ik denk wel dat ik nu iets anders in het leven sta. Niet meer zo vrij als daarvoor. Ik ben er misschien ook wel iets menselijker door geworden. Ik ben me iets bewuster van dat we niet altijd weten welke battles mensen in hun eigen leven moeten bevechten. En daardoor misschien iets milder geworden wel.
Jij hebt dit nu doorstaan. Je bent hier doorheen gegaan. Ik vind het heel dapper dat je verhaal vertelt. Waarom wil je verhaal zo graag vertellen?
Ja, ik denk nog steeds dat er een beetje iets heerst rondom mentale gezondheid. Wat we niet bespreekbaar maken. Wat we voor onszelf houden. Ik ben daar de enige die daarmee aan het struggelen is. En ik zou het mooi vinden als dat er meer van afgaat. Dat we meer bewust worden dat iedereen met bepaalde mentale zaken struggelt. En dat het oké is. En dat je dat mag vertellen en dat je hulp mag zoeken. En zeker in deze tijd waar toch ook wel heel veel mensen struggelen met psychische problemen. Denk ik dat dat een goede boodschap is. En het kan iedereen overkomen. En daar moeten we gewoon wat meer open over zijn.
Mooi. Is het ook nog een boodschap voor misschien jongere mensen dan jezelf?
Ja, zeker. Ik denk dat ik dat op jonge leeftijd nog meer wegstopte. Het is ook iets. We hebben ook nu bij de Tennisbond weer een jongere generatie. Wat ik ook hopelijk altijd probeer over te dragen. Van ik heb daar ook mee gestruggeld. Dus er zitten gewoon moeilijke tijden in het leven. Dat is oké, dat hoort erbij. Daar moet je doorheen. Daar kan je hulp bij krijgen.
Eigenlijk, dus als ik je luister, als ik jou zo hoor, een beetje een stukje van het taboe eigenlijk. Is dat zo?
Ja, ik denk nog steeds dat er een beetje een taboe op heerst. Als je iets fysieks mankeert, dan begrijpen we dat allemaal. En dan krijg je hulp voor en medicijnen en dan is dat oké. Maar als het in je hoofd zich afspeelt, vinden we dat toch allemaal moeilijker te begrijpen. Gaan we daar soms een beetje spastisch mee om. En ik denk dat het mooi zou zijn als daar iets meer ruimte voor is.
En ergens is het zo bijna, Alanis Morissette zou zeggen, en isn't it ironic, dat jouw stoel staat naast je. Jij hebt eigenlijk al best wel wat te verduren gehad wat betreft fysieke ongemakken.
Ja.
En dan overkomt zoiets jou. Heb je wel eens gedacht van, why me? Wat gebeurt hier?
Ja, wel een aantal keer gedacht, kan het niet een keer iemand anders zijn? Maar ja, dat heb je niet te kiezen en dan moet je er toch proberen het mooiste van te maken.
Nou, dat was pittig, dit verhaal zeg. En Ja, we kennen haar natuurlijk uit het verleden. Ik ook persoonlijk en heb haar ook wel eens mogen interviewen. Ja, zag altijd wel een onzekere Jiske in die tijd. Straalde ook niet heel veel plezier uit als ze speelde of als ze daaromheen in die tenniswereld zichzelf begaf. Stond natuurlijk ook altijd in de schaduw achter Esther Vergeer. Lijkt me ook niet makkelijk. Maar dat het zo erg was en dat ze het mentaal zo zwaar heeft gehad, had ik niet kunnen weten. En hoe ze daarover vertelt in zulke sterke bewoordingen en met zulke concrete voorbeelden. Heel heftig hoor.
Zeker weten. En natuurlijk ook heel fijn om te horen en ook te zien dat Griffioen weer geniet van de dingen die ze aan het doen is, zoals ze dat vertelt. En dus geen Paralympische Spelen meer voor haar. Wel weer tennis op het allerhoogste niveau. Daar slaagt ze ook goed in. Begin dit jaar won ze de dubbelspeltitel op de Australian Open met Diede de Groot. Heel bijzonder naast dit sportieve succes, denk ik, is hoe ze is opgestaan uit een hele donkere tijd. Ze vertelt haar verhaal op zo'n manier dat ze het, wie weet, ook wel voor anderen mogelijk maakt om wat meer of wat beter over mentale problemen te praten.
Ja, want je hebt die voortrekkers nodig, hè? Want het is zo'n groot taboe. En dat taboe wordt gelukkig een beetje kleiner. En ook in de tenniswereld, voortrekkers als een Naomi Osaka, die daar heel uitgesproken over is. Of, als we het lat nog een stukje hoger leggen, uit de internationale atletenwereld. Wie hadden we? Zwemmen, Michael Phelps. Uit Amerika, Simone Biles, hè? Het turn-icoon, om er maar een paar te noemen. En als we dat dan internationaal bekijken, weet ik dat het IOC daar ook ontzettend mee bezig is. Hè, om een soort health toolkit samen te stellen. Hoe kun je nou signalen al in een vroeg stadium opvangen en daarmee aan de gang gaan? Want er is een wetenschappelijk onderzoek geweest, uitgevoerd door professor bij het IOC. En wat daaruit is gekomen, daar schrok ik ook enorm van. Wetenschappelijk onderzoek van het IOC, om het maar eens in Nederlands te zeggen. 49% van topsporters kampt met slaapproblemen. 33% kampt met angststoornissen en depressieve klachten. En dat horen we vaak in tennissen. Ook een Nick Kyrgios. Ashley Barty heeft het daarover gehad. Een Paula Badosa. En natuurlijk Osaka, die daar uitgesproken over is. Ja, en dan nog even een paar andere dingetjes te noemen van topsporters. 19% kampt met gokproblemen. 8% heeft te maken met alcoholmisbruik. En 7%, ja, dat is echt heel ernstig, heeft suïcidale gedachten. Nou, dit zijn wel cijfers om van te schrikken. En goed dat een Jiske Griffioen in Nederland, en zo zijn er ook in Nederland veel meer topsporters en internationaal mensen die uit de, zullen we maar zeggen, mentale kast komen. Want dat is echt heel urgent op dit moment met de druk van de hele samenleving. Social media, wat er vroeger niet was. Wat negatieve invloed kan hebben. Het voortdurend gevoel, Big Brother is watching you. Naast alle eigen verwachtingen en druk die je hebt als topsporter. Dus kortom, dit is een onderwerp, daar is het laatste nog lang niet over gezegd.
Ja, en er wordt natuurlijk achter de schermen volop gewerkt aan allerlei plannen, ideeën om hier iets aan te doen. Om de tennissport echt te helpen, ook op dit gebied. Bijvoorbeeld, wat ik las, een protected ranking voor spelers, speelsters die een pauze nemen vanwege problemen met hun mentale gezondheid.
We hebben toen al die zwangerschapsregel gehad, hè? Dat is al een stap verder gegaan dan de normale blessureregel. Dus nu denkt de organisatie, of de verschillende organisaties, om nog een stap verder te gaan naar die mentale blessure pauze, om het zomaar letterlijk te noemen.
Ja. En we gaan het thema uiteraard blijven volgen hier in de podcast. Dus binnenkort vast meer hierover. Tot zover deze aflevering en het bijzondere verhaal van Jiske Griffioen. Bedankt voor je openheid, Jiske. Wij denken een belangrijk verhaal om te vertellen. Dank ook aan Jan Kooijman voor zijn gastbijdrage in de rol van interviewer. En voor de luisteraar, ben je benieuwd naar de videoversie van dit gesprek? De link daarvoor vind je in onze show notes.
De NL Tennis Podcast wordt ook dit keer weer verspreid via de nieuwsbrief van Tennis Direct. Je kunt je abonneren, dat is gratis. En abonneren kan via alle bekende podcastkanalen. Binnenkort zijn we er weer, dan met een nieuwe uitzending in het kader van het 125-jarig jubileum van de KNLTB. Tot dan!